Ik wil u deze ochtend meenemen naar het boek Romeinen, hoofdstuk 15. In de brief aan de Romeinen legt Paulus het fundament van het christelijk geloof. Romeinen hoofdstuk 15, en we lezen van dat hoofdstuk vers 13. Het gevonden. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Ik lees het nogmaals. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En iedereen zegt amen. Ons thema deze ochtend is: wij hebben een God van hoop. We hebben een God van hoop. Als wij kijken naar de vele goden die de heidenen kennen, en we beginnen bij de Egyptenaren, dan hebben ze allerlei goden. En dan heb je nog de omliggende heidenen. Je hebt de God van de oorlog. Als er gestreden wordt, dan roepen zij de God van de oorlog aan om aan hun zijde te staan, om hen de overwinning te geven. Je hebt de God van de oorlog, je hebt de God van de onderwereld zelfs, de God van de chaos, kan je zich voorstellen. We hebben God van chaos nodig, riepen ze. Nou, daar hebben ze eentje. De God van de donder, we denken aan de Bodan, hè, hier in Europa, voor de Germanen. De God van de donder. En dan de godin van de vruchtbaarheid. En je kunt je lijst ontzettend lang maken. Maar in het bijzondere, de heidenen kennen geen God van hoop. Er zijn 101, of misschien duizenden goden. Maar er is geen enkel God van hoop. En hoe komt het nou? De heidenen kennen helemaal geen hoop. Ja, je moet maar afwachten wat je lot is. Je moet maar zien wat er gaat gebeuren. En dan uiteindelijk, als je sterft, dan sterf je. Maar voor de heidenen was hoop maar een illusie. Ook in deze tijd, als mensen hebben het over hoop. We hebben een paar liederen gezongen. Misschien heb je dat opgemerkt. Maar in die liederen komt het woordje hoop in terug. Omdat ik bezig ben geweest met dit onderwerp en ik ben sommige die lieden heen. We hebben het zingen over hoop. Maar het is een ander soort hoop die de wereld heeft. Als mensen hebben het over hoop, dan zeggen ze nou, ik hoop maar, mogelijk dat het gebeurt, maar mogelijk dat het niet gebeurt. Maar over zo'n hoop hebben wij niet deze ochtend. We hebben over echte hoop die God ons geeft. Dus voor de heidenen, zij kennen totaal geen God van hoop, omdat ze geen hoop kennen. Nou, in deze boodschap willen wij stilstaan bij de bron van onze hoop. Daarnaast, wat Gods hoop in ons leven doet. Wat doet het eigenlijk? Het is wel fijn dat je hoop hebt, maar wat doet het in je leven? En punt 3 is, Gods hoop versterkt het geloof. We hebben versterking nodig in het geloof. Je kunt afvallen, je kunt misleid worden van alles en nog wat, maar we hebben die versterking van dat geloof nodig. En uiteindelijk, punt 4 is de kracht van de Heilige Geest. Ik heb goed nieuws, want er is hoop. Er is hoop in Jezus Christus. Dus hoe uw leven ook eruit ziet op dit moment, misschien zit u in de kreukels, misschien is uw leven in diggelen of wat dan ook. We kunnen zeggen, er is een God van hoop. En op die God kunnen wij bouwen en op die God kunnen wij leunen. Er is hoop. Nou, Paulus schrijft in Romeinen 15, de God nu van de hoop. Nou, dat kennen de Romeinen niet, dat kennen de Grieken niet, dat kennen de al die heidenen niet. Maar Paulus schrijft over een bijzondere God die we hebben. Naam de God van de hoop. De God van de hoop. En daarmee beginnen wij. Want hij is uiteindelijk de bron. Hij is de God van hoop. En hij is uiteindelijk is hij de bron. En uiteindelijk is hij ook het middelpunt. Want als je die hoop hebt, wat dan? Nou, dat is diezelfde God die de bron is, tegelijkertijd ook het middelpunt van je hoop. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Nou, in dit hoofdstuk beschrijft Paulus God op verschillende manieren. Want God is meer dan alleen maar de God van hoop. Hij is ook de God van, in datzelfde hoofdstuk Romeinen 15, vers 5. En de God van de volharding. Wie van jullie heeft volharding nodig? Ik zeg, ik moet niet opgeven, ik moet doorgaan. Nou, de God van de volharding. En van de vertroosting. Wie heeft jullie vertroosting nodig? Diezelfde God is een God van hoop. Hij is de God van de volharding. En hij is de God van de troost. En nog veel meer, als wij naar hoofdstuk 15 gaan, vers 33. Dan zegt Paulus, en boven de God van de vrede. Van de shalom. We gaan zo naar kerst toe. En de engelen zingen vrede op aarde. Als wij naar kerst toe gaan, dan gaan we eigenlijk benadrukken. Er is hoop voor deze wereld. Tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament is eigenlijk een periode geweest van honderden jaren dat God niet meer sprak. Hij sprak niet tot de profeten, hij sprak niet tot de koningen, er was doodse stilte tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Uiteindelijk, toen Jezus geboren werd, kwam er weer hoop. En bij de geboorte van Christus wordt gezongen vrede op aarde. Dat is wat de mens nodig heeft. En Paulus schrijft in Romeinen 15 over de God van hoop, de God van volharding, de God van vertroosting en hier uiteindelijk vers 33 de God van de vrede. Dat zijn stuk voor stuk elementen die wij nodig hebben in ons leven, in ons geestelijk leven, in ons bestaan. Geen enkel mens kan het hebben, een leven zonder die vrede. Als je geen vrede hebt in je hart, wat is er dan? Is er een storm alleen maar? Of allemaal spanning en een ongerechtigheid? Nou, God is de bron en de gever van hoop. En zoeken wij hoop, dan moeten wij bij God aankloppen. Amen. Hebben wij hoop nodig voor vandaag? Dan is God de hoop, de God van de hoop. Nou, wat we nodig hebben is die Bijbelse hoop. Wat ik eerder heb gezegd, het is niet een misschien of mogelijk wel, mogelijk niet. Nee, over die hoop heb ik niet. We hebben over de Bijbelse hoop. De Bijbelse hoop spreekt van zekerheid. We denken aan het vers van geloof, hoop en liefde. En het wordt uitgebeeld door een hart, liefde. En hoop wordt gesymboliseerd met een anker. Als een schip op een grote zee vaart en er komen stormen, dan heb je een anker nodig. Die anker moet je uitwerpen uiteindelijk. Gaat die anker ergens zich vastankeren en uiteindelijk zal je schip het redden. En wij hebben in dit leven hoop nodig en hoop is als een anker. Als een anker. Je drijft niet weg. Je schip wordt niet tegen de klippen geslagen. Maar je hebt een anker die zegt, nou, door die anker uit te werpen, weet ik dat mijn schip niet tegen de rotsen verpletterd wordt. In een tijd van storm kunt u altijd op God bouwen. Amen. In een tijd van storm kun je op Gods machtige arm leunen. God is daar. Voor de heidenen, nogmaals, zij kennen geen hoop. Maar Paulus brengt hier een geweldige boodschap. Er is hoop voor de ganse wereld. Er is hoop voor ieder zondaar. De psalmen zeggen op een mooie wijze. Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Wat kan ik verwachten? En dan zegt hij, mijn hoop is alleen op u. Bevestigd. Als de vijand tegen mij is, wat kan ik verwachten, Heer? Verwoesting? Als het leger van de vijand groter is dan mijn leger, wat kan ik verwachten? Dat ik afgeslacht word en de psalmist kan alleen maar zeggen, Heer, mijn hoop is alleen op u gevestigd. Amen. Is uw hoop alleen op God gevestigd? Maar dat is wat de psalmist zegt. Dus de Bijbel spreekt veel over die hoop. Nou, de God van de hoop in vers 13 is een verwijzing. We hebben gelezen Romeinen 15 vers 13, maar het is een verwijzing naar vers 12. En wat wij in vers 12 vinden is het volgende. Het spreekt namelijk over Jezus Christus. Het is een verwijzing naar het boek Jesaja in het Oude Testament. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn. En hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heiden. Die is een profetie aangaande de Messias die komen zal. Uit de lijn van David. De wortel van Isaï zal er zijn. En hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heiden. Op hem de Messias die beloofd is, en dat is de prijs van Jezus Christus, op hem zullen de heiden hopen. En dan vervolgt vers 13, de God van de hoop. Wel, het is een verwijzing naar Jezus Christus. Hij is onze hoop. Zonder de geboorte van Jezus Christus. Er zijn mensen die al opstaan en roepen, we hebben kerst niet meer nodig. Er zijn mensen, atheïsten in Amerika, roepen, nou, kerst moet verboden worden, of dat moet helemaal weg uit onze plaatje. Mensen willen niets te maken hebben met Jezus Christus. Maar de Bijbel zegt ons, op hem, op Jezus Christus, zullen de heidenen hopen. Heidenen zijn mensen zonder God. Zonder bekennen die leven door God, volgen God van Israël. Maar op hem, op Jezus Christus, zullen de heidenen hopen. Bent u niet blij dat u die hoop hebt gevonden in Jezus Christus? Dat kerstfeest wel een betekenis heeft voor u en voor mij. Want zonder de komst van Christus is er geen hoop. Zonder de komst van Jezus Christus zitten we nog steeds in onze ellende van zonde en ongerechtigheid. Hier staat het in Efeze 2, dat u in die tijd zonder Christus was. Nou, wat betekent dat zonder Christus zijn? Nou, mensen zeggen, ik heb geen Christus niet nodig. Maar de Bijbel zegt dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Zonder Christus bent u zonder hoop en zonder God in deze wereld. Zo ziet het derde plaatje uit. Als wij Jezus niet hebben, als wij Jezus niet aannemen, als wij Jezus niet kennen in ons leven. Het eerste gedeelte gaat spreken over zonder Christus. Wat het inhoudt, u heeft geen hoop. Geen hoop voor morgen. Geen zekerheid voor morgen. Geen zekerheid in uw stormen. Want u heeft geen anker. En u was zonder God in de wereld. Dat is de ernst van de zaak. De tegenwoordige trend zegt, fit zijn. Iedereen moet fit zijn. Iedereen moet gezond leven. Maar dat is belangrijk. Wie wil dan niet fit zijn? En wie wil dan niet gezond leven? Dus dat is de trend van heden. Dus wij zien overal sportscholen. Iedereen is bezig met gezond leven. Een goede keuzes maken dat je het goede eet, gezond eet. Maar uiteindelijk, je bent alleen maar fit en gezond totdat je dood bent. Amen. Je bent alleen maar fit en gezond totdat je dood bent. Dat is afgelopen. Maar de vraag is natuurlijk ook, is er nog hoop wanneer je sterft? Waar zult u zijn voor de eeuwigheid? Waar is uw ziel voor de eeuwigheid? Is er ook hoop tot over het graf en over de dood heen? Dat is de vraag. Want onze hoop eindigt niet hier wanneer de dood intreedt. Onze hoop gaat veel verder. Dat gaat over het graf heen. Amen. Dat gaat over het graf heen. Jezus zegt, al zijn we gestorven, wij zullen leven omdat Hij leeft. Omdat Jezus leeft, omdat Hij het leven zelf is. Wel, dit is het graftekst die ik gelezen heb bij opa Sjoels. Ik had een moment gekregen om te bidden voor opa Sjoels, of om te danken voor die dag, voor die afscheidsdienst. En 1 Thessalonicense 4 vers 13 zegt, maar ik wil niet, broeders, dat u ontweten bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Omdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. We mogen bedroefd zijn. Natuurlijk, als wij iemand, een geliefde, kwijtraken, dan is er verdriet. Dan is er verdriet. Dan mag je huilen, dan ben je gebroken. Maar we zijn niet bedroefd zoals de anderen die geen hoop hebben. Amen. Wij zijn bedroefd, maar tegelijkertijd weten wij, we zullen onze geliefden terugzien bij Jezus Christus. En nummer 1, we zullen Jezus zien van aangezicht tot aangezicht. Dus de schrijver Paulus zegt, ik wil niet, broeders, dat u ontweten bent. Laten we niet ontweten zijn, maar laten wij die kennis tot ons nemen en zeggen, Heer, dank u wel dat zij die ontslapend zijn, zij die ons voor zijn gegaan, dat wij hen straks terug mogen zien. Dus we hebben misschien bedroefdheid in ons hart, maar tegelijkertijd hebben we ook hoop in Jezus Christus. Want met hem zullen zij opstaan. Als u dat verder leest thuis, in Thessalonicense 4, dan wordt het gesproken over de komst van Christus. Maar eerst zullen de doden opstaan en wij die leven en over zijn gebleven, zullen samen met hem de Heer tegemoet gaan. Nou, wat ieder mens te wachten staat. Je kunt gezond en fit zijn. Maar als je sterft, is het nog niet afgelopen. Want Hebreeën 9, vers 27 zegt ons: eens moeten mensen sterven. De mens is gezet om eenmaal te sterven. Maar daarna volgt het oordeel. Maar daar komt het op aan. Je bent soms gezond en fit in je hele leven geweest. Maar nu kom je voor God te staan. En de vraag is: hoe zal het oordeel eruit zien voor de mens die daar voor de Heere God staat, heilig en volmaakt? Heb wij die hoop? Dat als wij straks voor Jezus staan, dat we zeggen: Heer, u bent mijn redding geweest en mijn redder geweest tijdens mijn leven. Maar nu ben ik dood en nu sta ik voor uw troon. Bent u eveneens mijn hoop en mijn zaligmaker? Hebreeën 9 zegt het zo mooi. Nou, laten we kijken wat die hoop in ons leven doet. Als wij Jezus kennen, we hebben hem aangenomen, we hebben die hoop nodig, dan zegt de Bijbel ons dat die hoop, dat is kwaliteit. Als je hoop hebt, is kwaliteit, maar het brengt voor een ander soort kwaliteit, namelijk volle blijdschap en vrede. Romeinen 15 zegt: de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap. Niet met een beetje blijdschap, dat je maar een beetje blij bent, maar met alle blijdschap. En in feite ook en alle vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Nou, is blijdschap en vrede geen geweldige kwaliteit? Als je een leven hebt zonder blijdschap, iedereen heeft lange gezichten. Iedereen is boos op elkaar, er is geen blijdschap. Iedereen is treurig. En er is geen vrede. Nou, dan, ik weet niet waar je dat anders moet zoeken. Waar moet je naartoe gaan? Maar Paulus schrijft hier: de God van die hoop. Als je die hoop hebt, dan heb je diezelfde God die ons die hoop geeft. Mogen die God ons ook vervullen, volmaken met alle blijdschap. Is er blijdschap in het huis? Is er grote blijdschap in het huis? Oh, je bent wakker. Ja. Alle blijdschap. Bent u niet blij dat je een kind bent van God? Een kind van God. Vervuld met alle blijdschap. Wat houdt u staande? De blijdschap die u Jezus heeft. Heer, dank u wel dat u mijn redder bent. Dat u mij altijd bijstaat. Dat u mij altijd die wijsheid die ik nodig heb, de kracht geeft. Blijdschap en vrede. Dat is wat Jezus zegt toen hij opgestaan was. Hij blies op tussen de discipelen en zei: vrede zijn. De mens heeft vrede nodig. Als wij naar kerst gaan, zoals ik zeg, dan is het goed om dat mensen te vertellen. Waarom heb je kerst nodig? Omdat je vrede nodig hebt. Omdat je vrede nodig hebt in Jezus Christus. Nou, laat God ons volmaken. Als u vandaag, u bent christen, u heeft Jezus aangenomen. Paulus zegt: het is goed dat je die hoop hebt, maar laat God je volmaken met die blijdschap en vrede. Wat is het wat uw blijdschap in de weg staat? Wat is het wat uw vrede in de weg staat? Nou, laat God je volmaken met die blijdschap en vrede. Heere God, uw blijdschap is niet afhankelijk van situaties. Je kunt de ene kroeg ingaan, de ene andere kroeg uitgaan, je bent nog niet verzadigd. Maar je hebt niks nodig. Je hebt alleen maar God nodig en je hebt om die blijdschap en ware vrede te ontvangen. Het is blijvend. Het is niet afhankelijk van situaties, van omstandigheden. Of je nou met de juiste been of de verkeerde been naar bed bent gestapt. Als je die blijdschap hebt, als Jezus zegt, dan heb je die blijdschap. Amen. De blijdschap en vrede in Jezus Christus. Nou, Gods Koninkrijk heeft zijn karakteristieken, zijn kenmerken. De Bijbel zegt in Romeinen 14... Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid. Dat is kwaliteit. Als je een land hebt en daar heerst gerechtigheid, dan heb je zelfs geen rechter nodig, heb je geen politie nodig. Als je een land hebt met gerechtigheid, dan is dat een geweldig land. Maar zo ziet het koninkrijk van God eruit. Het spreekt van gerechtigheid, van vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dus als wij als christenen het koninkrijk van God zijn binnengegaan, dan moeten wij weten dat het koninkrijk ziet eruit. Het bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap. Dus als u zegt, ik probeer ons en leef nu in het koninkrijk van God, dan moeten deze dingen ook teruggevonden worden in ons. Gerechtigheid, blijdschap en vrede. Dat wij die niet najagen. Heer, waarom is er? Want door ongerechtigheid zal gerechtigheid wijken uit ons leven. Door zonde zal ook vrede weggaan. Door ongerechtigheid zal ook blijdschap vervallen. Maar als wij Jezus kennen en we zijn het koninkrijk van God binnengegaan, laten we God danken voor die gerechtigheid. Heer, u heeft mij bekleed met het kleed van de gerechtigheid. Ik mag recht staan voor u. En ik heb nu vrede bij God. En mijn blijdschap is vol in de Heilige Geest. Nou, de hoop die wij hebben in Jezus Christus, het versterkt het geloof dat wij hebben aangenomen. Ik ga weer terug naar Romeinen 15. De Bijbel zegt, de God nu van de hoop moet u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. In het geloven. Want in het geloof moeten wij groeien. In het geloof moeten wij toenemen. En zoals Johannes zegt, ik moet minder worden en Jezus Christus moet meer worden in mijn leven. Dus het geloof moet opgebouwd worden. Het geloof moet gesterkt worden. En hoe meer hoop we hebben in die levende God, hoe groter ons geloof gaat worden in Hem. Hoe meer hoop, hoe meer geloof. Hoe minder u hoop heeft op dit moment, hoe minder vertrouwen u heeft in Jezus Christus. Maar als u zegt, Heer, ik ben mijn enige hoop. De psalmist zegt, Heer, mijn hoop is alleen maar gevestigd op u. Hoe meer wij toenemen in uw hoop in Jezus Christus, hoe groter ons geloof is in Hem. Hoe sterker uw geloof staat. Dat brengt ons bij punt 4, want waar haal ik eigenlijk die kracht vandaan? Van waar haal ik die kracht? Door de kracht van de Heilige Geest groeien wij in onze hoop in God. Romeinen 15 zegt nogmaals, Romeinen 15 vers 13, de God nu van de hoop op u vervullen met alle blijdschap en vrede, in het geloven omdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van de Heilige Geest. Als je eigenlijk vers 12 en vers 13 neemt, dan vind je in vers 12 Jezus Christus, God en van de hoop, de Vader, en laat je de Heilige, de drie eenheid wordt hier genoemd. Want zonder de drie eenheid heb je geen vrede, geen blijdschap, geen hoop. Maar het is door de kracht van de Heilige Geest dat wij hoop hebben. Nou, dit is heel bijzonder. Dezelfde Heilige Geest die in Jezus was. Diezelfde Heilige Geest is ons gegeven. Amen. Je bent ook een kind van God geworden. Je bent wederom geboren. De Heilige Geest heeft je nieuw leven gegeven. En met diezelfde kracht van de Heilige Geest heeft God hemel en aarde gecreëerd. Nou, dan wil ik wat zeggen. Als de Heilige Geest in u woont, diezelfde kracht maakt ons levend. Door de zonde zijn we dood, door de zonde zijn we gescheiden van God, maar door de kracht van de Heilige Geest worden wij levend gemaakt. Hoe dood wij ook eens waren, door de kracht van Gods Geest worden wij levend gemaakt. Die kracht brengt vernieuwing in uw geloof. Dat u zegt, Heere God, mijn geloof is aan het talen, aan het midden worden, maar maak mij sterk, Heere God. Dan hebben we die kracht van Gods Geest nodig. Die kracht van de Heilige Geest. Door die kracht is Jezus opgewekt uit de dood. Het is de vinger van God. De Heilige Geest wordt de vinger van God. Oftewel, God hoeft maar te wijzen. En het gebeurt. Het is die kracht die ons leven geeft. De Heilige Geest. Ziet u, de Bijbel zegt ons dat de boodschapper, de engel, zegt aan Maria, je zult overschaduwd worden door de Heilige Geest. Oftewel, de Heilige Geest kwam met zijn kracht, legde het leven in de schoot van Maria. En Maria is degene die het leven voortbracht. Maar dat was de Heilige Geest die over haar kwam. Want dezelfde Heilige Geest brengt nieuw leven in een ieder van ons. En dat brengt hoop. Nou, dezelfde Heilige Geest die Jezus was, woont nu in een ieder van ons. Nou, wat wil dat zeggen? Heel wat zeggen. Namelijk dat wij eveneens in die kracht mogen wandelen waarin Jezus wandelde. Amen. Jezus twijfelde aan geen enkel belofte. Jezus gaf juist die belofte. En dezelfde Heilige Geest
Geef in ons die levende hoop.
Wat brengt de dag van morgen? Wat brengt 2017 ons? Ik weet het niet. Maar we hebben de Heilige Geest die ons kracht geeft in de hoop. Heer, ik hou vast aan uw beloften. Ik hou vast aan alles wat u zegt. En daarom hebben wij als gelovigen een boodschap te vertellen. Als u nog druk bezig bent om mensen uit te nodigen voor kerst. Ik heb afgelopen woensdag nog gezegd, ik heb iemand uitgenodigd. Het komt goed op het werk. En die vrouw zegt, Tim, je weet niet, ik ben de grootste atheïst. Maar bedankt je wel voor die uitnodiging, ik zal komen. Nou, ik weet dat ze inderdaad zal komen. Dat ze inderdaad zal komen. Onze boodschap is een boodschap van hoop. En als gelovigen gaan we uit om die boodschap te brengen aan de mensen. Gisteren werd op het nieuws gezegd, bijna 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken antidepressiva. Als je depressief bent, dat betekent ik heb geen hoop. En dan ben ik depressief geraakt. Mensen met hoop, die spreken niet van depressief. Dus ze bruisen van leven. Maar als je depressief bent, dan ben je je hoop kwijtgeraakt misschien. Nou, bijna 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken antidepressiva, terwijl ze dat beter niet zouden kunnen doen. Dat zegt epidemioloog en hoofdredacteur van het geneesmiddelenbulletin Dick Bijl in Trouw, gisteren dus. Veel mensen raken verslaafd en hebben last van bijwerkingen zoals zelfmoordneigingen, emotionele afstomping, zelfs hebben geen emotie meer, en persoonlijkheidsveranderingen. Antidepressiva is verder altijd nutteloos en schadeloos. Maar toch hebben die miljoen mensen zeggen, maar toch heb ik iets nodig om te kunnen functioneren, om door te kunnen gaan. En waar moet ik het zoeken? En wat de wereld, de wetenschapper aanbiedt, is antidepressiva. En die arts zelf zegt, is vrijwel altijd nutteloos en is zelfs schadelijk. Want je neemt allemaal chemische troep in en je lichaam wordt afgebroken. Gevolgen, mensen hebben zelfmoordneigingen. En emotie is helemaal afgestompt, afgevlakt. Ze kunnen niet blij zijn, ze weten niet wat blijdschap betekent. En dat is natuurlijk triest. Deze zaak moet je ernstig nemen. Maar dezelfde wetenschapper heeft geen antwoord. Mensen worden te snel voorgeschreven antidepressiva hier, alsjeblieft. Ze hebben een week lang niet zich goed gevoeld en de arts zegt, alsjeblieft, dit is wat ik alleen het enige wat ik jou kan bieden is dit. Maar uiteindelijk is de conclusie, het is vrijwel nutteloos en schadelijk. Als wij depressief zijn, als wij onze hoop dreigen te verliezen, dan raak je in een depressie gelijk, in de toestand. We denken maar aan een Elia. Hij stond voor Baal priesters en hij heeft de strijd gewonnen. Uiteindelijk zegt Isabel, zoals jij de profeten van Baal hebt gedood, zo zal ik jou achterna gaan en zal ik jou dood. Dezelfde Elia trok zich terug. Opeens, het leek net of hij zijn hoop verloor. Uiteindelijk zegt hij, Heer, dat heeft geen zin meer. Neem mijn leven maar, dat ik maar sterf. Die neiging had hij. En God, vanuit zijn genade, greep in en gaf Elia opnieuw kracht. Maar je kunt als mens je hoop verliezen, waardoor je in een depressie raakt. Als wij depressief zijn, of ons hoop is aan dat binnen aan het worden, is een ernstige zaak. Het enige wat wij kunnen doen is onze hoop zoeken in Jezus Christus. Dat is wat wij de wereld kunnen aanbieden. Er is hoop voor ieder mens. Amen. Er is hoop voor ieder volk. Er is hoop voor alle mensen. Psalm 42 zegt ons, wat buigt u zich neer, mijn ziel? De psalmist is hier eerlijk. Als je ziel neergebogen is, dan ben je triest. Oftewel, je bent. Je ziet het bijna niet meer zitten. Er is niemand die hem bemoedigde. Dus het enige die hem kon bemoedigen is hij zelf. Dus de psalmist sprak tot zichzelf. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En bent u onrustig in mij? Wat is er toch aan de hand met mij? Waarom voel ik mij op deze manier? En dan zegt hij tot zichzelf.
hoop op God. Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Amen. Als je ziel zegt, ik voel me zo gebroken, ik voel me zo leeg, ik voel me zo down, ik weet niet hoe ik mezelf moet beschrijven, omschrijven. En zo onrustig. Zeg tot jezelf, hoop op God. Mijn ziel, hoop op God. Want ik zal hem weer loven. Ziet u, dat is niets als in het loven. Als u hem looft, dan zegt u, Heer, u bent almachtig. En als u zegt, God is almachtig, dat betekent ook dat u zegt, Heer, u bent in staat om mijn toestand te veranderen, te vernieuwen. U bent in staat om dingen te creëren in mijn leven die er niet meer zijn. Want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. God komt met een volkomen verlossing, niet met een halve verlossing. En met een volmaakte verlossing. Hebben wij volmaakte verlossing nodig vandaag? De arts geeft geen hoop voor u. Ze zeggen, dit is allemaal nutteloos wat wij geven aan onze patiënten. We maken onze patiënten alleen maar ziek. Wat de wereld nodig heeft, is hoop hebben op de Heere God. Amen. Halleluja. Laten we samen in het gebed gaan.